Dit is Pedagogisch Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken.
Hallo luisteraars, welkom bij de 20e aflevering van onze podcastserie over opvoeden. Deze aflevering zal in teken staan van een onderwerp waar veel beginnende ouders letterlijk slapeloze nachten van krijgen. Baby's met slaapproblemen. En daarvoor zit ik opnieuw met Lars Limburg.
Tijmen, hallo.
Ja, voor de mensen die ons al aflevering per aflevering volgen, is het toch al wel even geleden.
Het is zeker even geleden. Ja. Ik was gaan denken, Tijmen, we hebben het over slaapproblemen vandaag. Ik heb het gevoel alsof wij met de podcast gewoon een soort winterslaap hebben gehad. En dat we wakker worden en dat de wereld compleet anders is eigenlijk.
Ja, want we zitten nu een beetje in die post-corona tijd. Die maatregelen worden een beetje versoepeld. We gaan het niet meer over het virus hebben, want er is al genoeg over verteld.
En jij bent ook geen viroloog natuurlijk.
En ik ben geen viroloog, absoluut niet. Maar de opvoeding en de pedagogiek gaat natuurlijk gewoon door. Dus op een veilige afstand zoals we nu zitten, moet Pedagogisch Verantwoord de podcast over opvoeden ook doorgaan.
Ja, en we willen natuurlijk een beetje tijdloos zijn. Hè? Dus daarom gaan we het ook niet te veel over corona hebben. Maar we kunnen misschien wel in de toekomst nog een keer een aflevering wijden aan welke invloed dat nou bijvoorbeeld ook op opvoeding heeft gehad.
Ja, absoluut. Absoluut. Maar omdat we deze gast in dit onderwerp hadden we eigenlijk al gepland voor het allemaal
losging.
Ja, precies. Willen we dit toch nog even voorrang geven. En natuurlijk, het is een onderwerp waar steeds heel veel mensen last van hebben of mee bezig zijn.
Ja.
En natuurlijk, het is de eerste keer dat wij het in deze podcast gaan hebben over de allerkleinste.
Ja, de babytjes.
Ja, het begin van de opvoeding. Ik vind het wel een interessant contrast, hè, want in aflevering 19 hebben we het gehad over het einde van de opvoeding.
Volwassenheid, hè? Met Rutger.
Met Rutger Bijaard. En nu zitten we helemaal aan het begin. En daarvoor hebben we natuurlijk ook een speciale gast uitgenodigd. Hè? Aysha Scheurer. En zij is slaapcoach en zij gaat ons hopelijk van alles vertellen over baby's met problemen omtrent slaap.
En natuurlijk dat mensen willen weten, of ouders willen weten, hoe kun je die last weghalen? Want dit is toch gewoon een last? Ik bedoel niet alleen, natuurlijk wil je je baby goed opvoeden en dat hij later niet die problemen ervaart van dingen die er in de begintijd zijn gebeurd. Tijm, heb je dat ook niet? Slaap is zo belangrijk eigenlijk. Ja. Ook voor de rest van je leven, dagelijkse dingen.
Ja, natuurlijk. Als ik geen slaap gehad heb of niet genoeg slaap, dan functioneer ik gewoon niet. Dat merk ik aan alles. Dat is een levensbehoefte, een hele grote levensbehoefte.
Nou, en omdat wij weer gingen podcasten, heb ik niet zo heel goed geslapen eigenlijk, Tijm. Ik was wel een beetje, ik had wel die spanning weer een beetje.
Had je de kriebels?
Ja, de kriebels. En die hielden mij wel een beetje wakker. Ja. Dus ik weet niet of wat er op de baby's van toepassing is, ook nog of wij daar ook nog iets aan kunnen hebben.
Ja, maar om jou misschien een beetje kracht bij te zetten, of in ieder geval om jouw kracht te stimuleren, hebben we wel weer op tafel onze pedagogisch verantwoorde snacks.
Ja, ik heb 3 bakjes gehaald met allemaal verschillende dingen. Bewust, dat iedereen zijn eigen bakje ook kan hebben.
Heel goed.
Ja, want
corona-proof.
Voor de hygiëne inderdaad en dat soort dingen. Ja. Maar het is wel lekker weer gezond, allerlei verschillende dingen. En dat is ook belangrijk, ook op latere leeftijd.
Lars, ik stel voor om naar onze eerste rubriek te gaan.
De uitspraak van de week.
Wel of niet doorslapen is geen graadmeter voor goed ouderschap. En dat zei Suzanne Willekes. En zij is de eerste gecertificeerde slaapcoach van Nederland en auteur van het bekende boek Slaap.
Ja.
Hoe je baby van 0 tot 12 maanden doorslaapt.
Ik vind het zo grappig altijd dat als je dan een bepaald thema kiest, dan ben je op een gegeven moment gewoon de eerste die daarmee aan de slag gaat. Ook weer bij dit thema natuurlijk. In Nederland de eerste was zij dan. Maar ik snapte die quote nog niet helemaal. Kan je dat nog een beetje toelichten? Van wat bedoelt ze daar nou eigenlijk mee?
Zoals ik hem interpreteer is dat veel ouders onzeker worden over het feit dat hun kind nog niet meteen goed doorslaapt. Of niet snel doorslaapt. En ik denk dat zij met deze uitspraak wil vertellen van oké, het ligt niet aan jou. Het is gewoon een soort van natuurlijk iets. Het is per kind anders. En het kan ook op verschillende tijden kan dat voorkomen.
Ja, het is natuurlijk wel een beetje raar als je denkt als ouder van je doet alle dingen goed. Alle opvoedopdrachten voer je goed uit. En dan zou het de graadmeter moeten zijn.
Ja,
dat is natuurlijk ook een beetje vreemd.
Ik wil die zorg ook niet bagatelliseren. Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat je zo'n babytje hebt. En stel je kind slaapt niet door. Terwijl het wel zou moeten. En je hebt daar denk ik wel op een gegeven moment behoefte aan, naar al die slaaploze nachten, naar al die, die wallen onder je ogen die je hebt moeten doorstaan. Dat je toch een keer behoefte hebt. Ik zou ook heel fijn vinden voor die baby en mezelf, dat hij een keer doorslaapt. Heb ik ook gewoon mijn rust, dat ik mijn normale routine weer kan oppakken. Ik snap het wel dat ouders daar wel behoefte aan hebben en zich zorgen over maken.
Ja, en het kan natuurlijk zijn dat je bepaalde dingen over het hoofd ziet die je gewoon doet. Als je bijvoorbeeld toch een raam of zo op een bepaalde manier openlaat of er komen heel veel, je brengt een kind met heel veel prikkels, breng je een kind naar bed toe. Ja, dat zijn wel dingen die je over het hoofd kan zien en dat fijn is als je dat op gewezen wordt. Maar het lijkt me goed om voordat we naar Aisha gaan wel eventjes de wetenschap in te duiken, dat we een beetje beslagen ten ijs, noem je dat?
Ja.
Komen. Ja.
Mooi, mooi Lars.
Wetenschappelijk verantwoord.
Nou, we hebben zoals elke aflevering weer twee bronnen meegenomen. En de eerste bron, dat gaat over de hoeveelheid. Dat is altijd wel een fijn voor de context, hè, van hoeveel baby's hebben nou echt last van die slaapproblemen 's nachts, waardoor ze eigenlijk problemen veroorzaken bij zichzelf, hè, want ze worden moe en onrustig. En natuurlijk die ouders, want die moeten daar natuurlijk mee dealen. En die moeten daar ook mee leren omgaan. En met die slapeloosheid die het misschien met zich mee kan brengen. Lars, hoeveel baby's hebben daar last van volgens een wetenschappelijk onderzoek naar slaapproblemen onder Nederlandse baby's?
Uit dat onderzoek blijkt dat Nederlandse baby's van 6 maanden... daar ervaren 1 op de 10 ouders het slapen van hun kind als een probleem.
Ja, dus gaat dus ook heel erg over de ervaring van die ouder. Want je kan natuurlijk niet aan een kind vragen, of aan een baby vragen van, hey, ervaar jij een probleem omtrent slaap? Weet je, want die kan natuurlijk niet. Dus je moet natuurlijk wel aan de ouders vragen. Ja, nou, als ouders dat aangeven, ja goed, dat is natuurlijk niet de allerobjectiefste.
Nee, want je kan ook zeg maar een ouder zijn die ziet dat je kind heel de nacht aan het huilen is en dat je dan denkt, ja, maar ik ervaar hier niet echt problemen bij.
Ja, ja, dat je gewoon zegt van, ja, dat hoort er gewoon bij.
En, ja, of als je niet zo goed hoort of zo, ja, dan hoor je ook dat kind dat niet per se.
Dus eigenlijk zou je ook eerst een onderzoek moeten doen over hoe nuchter ben je als ouder. Ja. En dan die mensen pakken en daar dan weer opnieuw. Ja. Nou goed, buiten het feit dat het al dan niet goede informatie is het natuurlijk wel.
Het is een duidelijk probleem.
Het tweede wetenschappelijk feitje wat ik heb gevonden, dat gaat over, waar we het net al even in het voorstukje over hadden. Moet je een kind wel laten huilen? Het antwoord op die vraag. Daar heb ik een wetenschappelijk paper van gevonden over de afwezigheid van het troostvermogen van baby's onder die 6 maanden. Mm-hmm. En daar hebben dus Amsterdamse orthopedagogen Rodenburg en Muller hebben daar onderzoek naar gedaan. En die stellen eigenlijk dat baby's, pasgeboren baby's, zichzelf nog niet kunnen troosten. Dus veel ouders kregen vroeger het advies om een kind te laten huilen, hè, zodat ze een troostvermogen zouden kunnen ontwikkelen. Maar dit laten huilen heeft dus geen zin, volgens de onderzoekers.
Nee. Want het werkt averechts dan? Of?
Omdat die kinderen dus nog niet zichzelf kunnen troosten, kan dat gewoon nog niet. Dan krijg je gewoon een soort van buien van ernst, hè? Want die kunnen zichzelf niet kalmeren. Dus het stopt wanneer, ja, goed, wanneer stopt dat dan? Wanneer een kind moe wordt daarvan? Of, maar ik weet niet of dat wel allemaal zo goed is.
Ik denk dat mensen wel zullen neigen naar dit idee van, nou, misschien als ik gewoon kijk wat er gebeurt of zo. En niet meteen erop duiken. Ik denk dat mensen dat ook vaak denken dat niet goed van ze is. Dat ze meteen die troost gaan bieden.
Ja.
En eigenlijk blijkt hier uit dit paper eigenlijk wel dat het geen kwaad kan om gewoon wel die troost te bieden. Ook omdat de kinderen daar nog niet in tot in staat zijn.
Kunnen we misschien een andere podcast aanwijden aan hechting? Dat heeft er natuurlijk ook wel mee te maken. Hè? Ja. Daar kunnen we natuurlijk een hele podcast over maken, omdat het een heel breed onderwerp is. Maar het heeft denk ik ook iets te maken met hechting. Als jij als klein kind dat nog geen besef heeft van de wereld, dat nog geen besef heeft van goed, kwaad, van verschillen tussen mensen, dat als jij dan als weergeloos wezen, wat volgens de evolutie denk ik ook wel, hulp nodig heeft. Als je dat niet krijgt op het moment dat je dat wil, huilen is natuurlijk voor een baby de enige manier hoe ze kunnen communiceren. Als je dan niet beantwoord wordt, dan is dat toch, als jij in een jungle zou leven, betekent dat toch dood?
Ja, het is natuurlijk de enige manier om aandacht te trekken, inderdaad.
Ja, en als het dan niet gehoord wordt, ja, dat lijkt me dan toch wel ergens logisch dat je dan toch ook wel, hè, ook al is het maar een beetje, gehoord moet worden. Ja. En dat is wel interessant, want dat interessant feitje kwam ik nog tegen toen ik dit onderzoek en het doorspitten was. Er is nog veel discussie over het concept gecontroleerd laten huilen. En dat is net iets langer wachten met het kind troosten, zodat het kind niet het gevoel heeft dat hij alleen wordt gelaten, maar wel dan af en toe dus toch terugkomen en dan toch laten zien, ik ben er.
Ja, dus niet al je liefde erover uitstorten.
Ja.
Maar meer gewoon van je momenten kiezen of zo.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Dus gewoon dus niet volledig laten huilen, maar af en toe gewoon even terugkomen, dan weer weggaan, zodat het kind wel.
Wat ook opvoeden is eigenlijk. Hè? Dus als je het in een breder perspectief trekt, ik bedoel, daar ben je toch constant aan doen eigenlijk. Als het goed is, ga je als opvoeder niet de hele tijd alles oplossen voor je kind. En dat is met huilen misschien wel hetzelfde met baby's.
Ja, ook een soort weerstand creëren. En natuurlijk, je moet kinderen geen hechtingsproblematiek aanleren, maar je moet ze wel ook weerbaar maken voor de wereld. Want het is niet altijd allemaal geweldig. Maar het is natuurlijk ook wel belangrijk dat kinderen wel weten van oké. En dat is ook denk ik ook je taak als ouder om ook te laten zien van oké, in deze tijd, als je nog niet volgroeid bent, ik ben hier. Ja. En het ideaal is natuurlijk van dat gecontroleerd laten huilen, dat als je het overdag aanleert, dat een baby 's avonds beter zou kunnen omgaan met die afwezigheid van die ouder. En dit kan dan wel alleen maar met baby's van 6 maanden ouder. Want die kunnen dus dat verschil maken. Die kunnen dus zichzelf wel troosten, dus daar is dat bij mogelijk. Want onder die 6 maanden kunnen ze zich niet troosten. Dus daar moet je altijd, volgens die onderzoeken, dus altijd wel nabijheid geven.
Ja, ik zie ook dat die onderzoeker dan Rodenburg, dat hij nog verder gaat met dat onderzoek. Of in ieder geval ook nog meedoet aan een nieuw onderzoek naar dat gecontroleerd laten huilen.
Ja.
Ik ben benieuwd wat daar dan ook weer inderdaad uitkomt.
En dat gaan we natuurlijk niet alleen doen door alleen maar wat wetenschappelijke feitjes op te lossen, maar ook met iemand te praten die praktijkervaring heeft. En Lars, ik stel voor om vanuit jou, want dat hebben we nog niet echt verteld, om vanuit jou, wat is het eigenlijk?
Ja, dit is ons binnenplaats eigenlijk.
Ja, de binnenplaats, dit best wel mooi.
Ja, dit is gewoon eigenlijk midden in de stad zitten en toch heel erg zen of zo.
Ja, het is echt heel stil, terwijl we echt in het centrum van Nijmegen zitten.
Ja.
Maar vanuit deze mooie binnenplaats gaan we nu naar Arnhem, naar Asja toe, om haar het hemd van het leven te vragen.
Deskundig verantwoord.
Ja, wij zijn hier te gast bij Aisha Schuijer. Zij is slaapkinder- en oudercoach en lifecoach, hebben we net ook begrepen. En wij zijn bij haar huis in Arnhem te gast. En wij wilden het graag met haar hebben over slaapproblemen bij baby's. En ik vroeg me eigenlijk af, Aisha, is dat echt zo'n groot ding dat je daar een coach voor moet hebben dan?
Tegenwoordig wel, want je merkt dat ouders het wel moeilijk vinden om hun kinderen te laten huilen.
Want dat moet.
Nee.
Begin je meteen lekker direct, want dat is natuurlijk wel een heel groot discussiepunt in dit onderwerp. Laten huilen. Daar hebben wij ook in het begin van de podcast zijn we wat wetenschappelijke artikels afgegaan. En daar wordt toch echt afgeraden om voor de 6 maanden een kind laten huilen. Maar hoe kijk jij daarnaar dan?
Nou, ik kijk er niet naar als een kind laten huilen, maar voor mij is het meer dat een ouder gaat proberen om het kind zelf tot een oplossing te komen. Elk kind is in staat om zelf in slaap te komen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is slaap. En dat is waar ik een ouder mee help. En ja, dat kan gepaard gaan met weerstand. Zo noem ik het altijd.
Dus dan is het dan eigenlijk de weerstand van een kind, als ik goed begrijp, als reactie op het gedrag van de ouder.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
Oké, ik moet dan een beetje denken aan die dog whisperer, Cesar Millan. Die coacht dan niet de honden, maar de baasjes.
Ja.
En dat doe jij dus ook eigenlijk. Dus eigenlijk ben je meer een ouder coach die dan leert hoe ze zich moet opstellen naar een kinderen.
Ja, heel toevallig heeft iemand dat laatst ook tegen mij gezegd. Dat ik, die zei, ik ben ge-Cesar Millan'd om mijn baby te laten slapen. In dit geval was het een dreumes van 1,5 jaar.
Mm-hmm.
Dat is het inderdaad. Ik heb ook een plaatje op mijn Instagram staan. En er staat ook, als de situatie om je heen niet verandert, dan zul je jezelf in beweging moeten zetten.
Ja.
Dus dat is ook wanneer een ouder bij mij komt. Dat ik eigenlijk alleen maar help als je alles al geprobeerd hebt.
Wat voor fouten zie je dan dat ouders maken in die slaapproblemen?
Niet zozeer fouten, maar ik zie vooral dat er een bepaald patroon is ontstaan. Dus een ouder die heeft gewoon een keer het kindje opgepakt, gewiegd, en dat werkte. Dus het is niet zozeer een fout, het is gewoon iets wat er heel makkelijk in is geslopen, waar je dan vervolgens heel moeilijk vanaf komt.
Ja, want je hebt ook niet, denk ik, één bepaalde manier of zo om het op te lossen, toch? Want elk kind is ook weer anders misschien.
Nou, het uitgangspunt is gewoon, je laat het kind zelf tot een oplossing komen. Dus je trekt eigenlijk als ouder de handen ervan af. Je legt het kind in bed en je gaat gewoon kijken wat er gebeurt. En dan kan er van alles gebeuren.
Maar dan ben je er als ouder wel nog bij dan? Of ga je dan ook echt weg?
Nee, je gaat dan weg. Ja. En dat klinkt altijd heel cru, want dan denken mensen van, oh, dan moet je je kind gaan huilen en dan gaat hij helemaal overstuur en dit en dat. Maar wat ik eigenlijk wil, is dat een ouder gewoon gaat kijken van, goh, wat gebeurt er met mij op het moment dat mijn babytje begint te huilen? En dan zie je dat er een verschuiving plaatsvindt bij een ouder, waarbij ze eigenlijk op een andere manier gaan luisteren naar het kindje. Waarbij ze ook kunnen zeggen van, hey, wacht even, ik hoor nu dat het een beetje afneemt. Of ik hoor nu dat ze rustiger begint te huilen.
Mm-hmm. Ja.
En bedoel je dan van wat een ouder bij zichzelf, maar ik bedoel dan frustratie of zo? Of schaamte ook dat het niet lukt? Of?
Ja, dat kan allemaal naar voren komen, ja. De schaamte dat het niet lukt, het gevoel dat je het goed moet doen. Dat soort weerstand, dat komt bij een ouder omhoog zetten. Maar dat proberen ze niet te laten merken. Als ze dat voelen, dan gaan ze vaak wiegen of methodes proberen om het kindje in slaap te krijgen.
En wanneer is het dan een probleem? Als een kind niet slaapt, is het niet gewoon een fase dan toch? Of zo?
Soms is het een probleem. En voor mij is het een probleem als een ouder het als een probleem ervaart. Als een ouder zoiets heeft van nou, ik vind het niet erg om 4 keer per nacht uit bed te gaan, ja, dan raad ik je niet aan om slaapcoaching te beginnen. Als je zo moe bent dat je uiteindelijk gewoon klachten krijgt op je werk en tegen dingen aanloopt, ja, dan zou ik zeggen van nou, dan kan ik je helpen met het patroon doorbreken.
Want we hadden nog tijd over als iemand slecht hoort of zo.
Ja.
Of gewoon diep slaapt, ja, dan heb je geen probleem of zo. Heb je er zelf geen last van.
Nee.
Maar misschien de baby dan wel, omdat hij veel aan het huilen is en veel wakker is dan toch.
Ja, als de baby daar echt last van heeft, dan hoor je hem wel, hè?
Ja, dan gaat het overal doorheen, ja, natuurlijk.
Want ik heb heel vaak ouders die zeggen ook van volgens mij is ze een keertje wakker geweest, maar ik weet het niet, ik heb het niet gehoord. En toen is ze weer zelf in slaap gevallen. En dat is het belangrijkste, dat het kindje leert dat het niet de ouder nodig heeft om in slaap te vallen. Want dat is uiteindelijk hetgene wat er gebeurt. Het kindje denkt dat hij de ouder nodig heeft om in slaap te vallen. Dus zal hij ook elke keer als hij wakker wordt 's nachts naar de ouder roepen, zo klein als ze zijn, om weer die slaap te kunnen vatten.
Ja, precies. Ze worden zeg maar aangeleerd om een ander nodig te hebben om zich goed te voelen.
Ja.
Ja. Alleen dan vind ik het toch een beetje lastig dat dan de wetenschappers die wij dan hebben geraadpleegd, of in ieder geval de wetenschappelijk onderzoek die we hebben geraadpleegd, dan zeggen ze dat die pasgeboren kinderen, die kunnen zichzelf nog niet troosten. Staat daar in al die papers.
Die zijn hoe oud?
Die baby's zijn onder de 6 maanden.
Ja, nou onder de 3 maanden doe ik het sowieso niet. Dus het geldt vanaf 12 maanden.
Oh.
En wat ik merk is dat na 3 maanden zijn ze heel goed in staat om de patronen die ze hebben aangeleerd net zo snel te doorbreken. Het enige wat wij doen is dat we ze een nieuw controlepatroon geven en hopen dat ze daarin meegaan. Mensen denken ook vaak van, goh, moet je dan kinderen 20 minuten lang laten huilen of een uur of 2 uur? Nee, gaan we niet doen. Vind ik zielig. Dan moeten ze altijd een beetje lachen. Dan zeg ik, nee, dat is zielig om hem een half uur te laten huilen. Dat doet niemand.
Nee.
Kindjes van 3 maanden, daarbij werkt slaapcoaching het beste. Omdat zij zo meegaand zijn. Dus we gaan niet alleen kijken naar, goh, hoe doorbreken we dat? Maar we gaan ook kijken van dat er herkenningspunten zijn die we de baby aanleren, dat ze gaan slapen. En dan laten we hem 5 minuutjes even aanpruttelen.
Wat zijn herkenningspunten dan? Of hoe?
Muziekdoosjes en de algehele houding van een ouder.
Dat kunnen ze dan al herkennen dan? Of dan kunnen ze al een onderscheid tussen maken?
Ja, als jij een kind naar bed brengt en je hebt eigenlijk zoiets van, oh, daar gaan we weer. Dan denkt zo'n kind ook, oh god, daar gaan we weer.
Dat kan die aanvoelen op die leeftijd?
Ja. Tenminste, dat weet ik niet. Heb ik ze niet gevraagd, maar...
Ja. In ieder geval, dat is wel in ieder geval wat je vaak hoort. Dat baby's al op een hele vroege leeftijd al heel veel kunnen opmerken. Hè?
Ja.
Als het al gaat over ruzie bijvoorbeeld, of over dingen. Hè, dat die daar toch heel gevoelig voor kunnen zijn, van dat soort zaken. Ja.
Wat ik altijd zeg tegen een ouder is, je hebt een basisvertrouwen. En als ouder heb jij dus dat basisvertrouwen. Jij hebt het idee van, mijn kind kan dit. Dat ga je kind toevertrouwen. En van daaruit ontstaat het zelfvertrouwen bij het kind. Dus het kindje leert eigenlijk op zichzelf te vertrouwen doordat jij zegt van het is goed, doe het maar.
Want wat is nou eigenlijk de meest voorkomende vraag die jij voor de voeten krijgt van ouders?
De meest voorkomende vraag is wel of ze gaan huilen. En dat vinden ouders echt heel moeilijk.
Dat is ook wel, kan ik me wel voorstellen, want het is natuurlijk ook wel een soort van iets instinctiefs. Hè? Ik bedoel, ik maakte al in het begin van de podcast een soort van bruggetje naar onze evolutie. Hè? Kijk, als wij nog als oermensen door de bossen aan het leven, of door de bossen aan het rennen waren, en zo'n babytje die ligt dan op de grond ergens en die huilt dan omdat er iets aankomt. Ja, dat is natuurlijk, als ze niet geholpen wordt, dan is het zijn dood. Dus het is ook een soort overlevingsmechanisme. Dus wanneer dat kind alleen maar aan zijn lot wordt overgelaten, tussen aanhalingstekens, ja, dat kan toch niet goed zijn?
Nee, dat klopt. En het punt is ook dat ouders moeten een beetje leren om die huiltjes te herkennen. Maar je krijgt een babytje, die ligt daar als een soort van naakslakje in de box en je weet niet wat je ermee moet doen. En daardoor kun je op een gegeven moment in een bepaalde paniekstand terechtkomen. En die paniekstand, dat is eigenlijk hetgene waar ik mee help. Dus om echt vanuit je intuïtie te kijken naar het kindje, naar hoe die huilt, naar wat voor geluiden die maakt en zo.
Wil jij dat Lars en Tijn met jouw pedagogisch onderwerp behandelen? Mail jouw idee dan naar podcast@pedagogischverantwoord.nl.
Ik vind het heel interessant als mensen vanuit hun eigen ervaring spreken. En ik zie ook op jouw website en ik met het gesprek wat je net had, dat je ook heel veel ervaring daar zelf mee hebt gehad als ouder. En je schreef op je website: ik voelde mij radeloos en twijfelde aan mijzelf als ouder.
Ja.
Dat is nogal wat.
Ja, want dat doet het met je. Dat is echt absoluut wat het met je doet. Want jij voelt je een slechte ouder. Want
ja.
Je doet alles volgens het boekje. En toch slaapt hij niet.
Ja. Je
toch
denkt dat je faalt.
Ja, hij ligt daar te huilen. Dus je doet duidelijk iets niet goed. Dat is het eerste wat in je opkomt. Ik ben niet gemaakt voor het ouderschap. Nou, dus dan ga je dus kijken naar manieren om dat... Om dat wel goed voor elkaar te krijgen. En ook een methode eigenlijk waarin er zo min mogelijk wordt gehuild. Want ik zeg altijd tegen mensen van, we gaan de weerstand doorbreken. Maar dat betekent niet dat we het kindje urenlang gaan laten huilen. Sterker nog, de meeste kinderen tussen de van 9 tot 18 maanden ongeveer, dan staat het op misschien 20 minuten.
Ja. Ja.
En dan heb je het patroon doorbroken.
Dat kan echt geen kwaad om zo'n kind dan. Ik weet niet hoe oud hij dan is van 19 maanden. Maar als je 19 maanden oud kind 20 minuten laat huilen. Dat kan echt geen kwaad als het gaat bijvoorbeeld inderdaad over hechting. Dat soort zaken. Want je hoort steeds meer verhalen van mensen die op latere leeftijd of in de puberteit achterkomen. Van oh, ik heb allemaal psychiatrische problemen. Hoe komt dat toch? Die schijnen dan allemaal hechtingsproblematiek te hebben.
Mm-hmm.
Komt dat niet omdat je dus zo'n kind veel te lang laat huilen. Dat die zich helemaal raadloos voelen. Dat ze zich helemaal achtergesteld voelen als kind. En ze inderdaad biologisch gezien denken, ik ga dood.
Ja. Nou, dat ligt eraan, want de vergelijking die ik altijd tref, hè, is wanneer wij samen door een bos heen lopen en we zijn gewoon hartstikke verdwaald en jij krijgt daar een beetje paniek over. Je hebt zoiets van, goh, lopen we wel goed? En ik zeg, nee, de uitgang is daar. Niks aan de hand. Ik heb ook geen idee waar we heen lopen, maar als ik tegen jou zeg van, het komt wel goed, word jij gerustgesteld.
En omdat dat is eigenlijk,
omdat ik dat uitstraal. En dat is eigenlijk hetzelfde wat we gaan doen op het moment dat we een slaapcoachingstraject aangaan. Je geeft de kinderen eigenlijk een veilige veiligheid om te huilen.
Het mag.
Het mag. Je mag hier heel boos en verdrietig over zijn, maar mama heeft nu echt even koffie nodig.
Ja, precies. En dan kun je helemaal van.
Kun je ons eens meenemen naar de praktijk dan? Hoe begin je dan zoiets? Stel, Tijm en ik zijn samen, hebben een kind en we komen bij jou. Hoe begin je dan? We hebben problemen met de slaap.
Nou, wat ik als eerste doe is dat ik een kennismakingsgesprek aanga met een ouder. En daarin ga ik vissen en onderzoeken of een ouder wel... dat klinkt altijd heel stom, maar of je er echt klaar mee bent. Want je kan wel zeggen van, joh, ik wil graag dat mijn kind weer gaat slapen. Maar je wil eigenlijk helemaal niet door die weerstand doorbreken. Eigenlijk ga ik voor de tranen in een kennismakingsgesprek, waarbij een ouder gewoon zegt van, nou, ik weet me echt geen raad meer. Ik heb alles geprobeerd. Ik weet het gewoon niet meer.
Okay, een soort van checklist van, ben je wel radeloos genoeg?
Ja.
Dan moet ik dat even zien.
Ja,
dan.
Nou, eigenlijk wel. Want als je niet radeloos genoeg bent, laten we het zo even zeggen, dan ga je nooit erachter staan. Dan ga je niet achter de methode staan. Want als jij het ook wel prima vindt om een beetje te wiegen, dan blijf je dat doen. En waar ik dan vooral naar zoek is een stukje eigen ruimte wat de ouder wil innemen. Dus op het moment dat een ouder heel erg gericht is op het kind, van ja, ik wil graag dat mijn kind beter gaat slapen, want dat is beter voor het kind. Dan ben ik eerder geneigd om te zeggen van, nou, kijk het nog even aan of ik geef een paar tips. En dan kijken ze of het daarmee misschien werkt. Maar op het moment dat een ouder zegt van, nou, ik ben er zo klaar mee, mijn huwelijk staat bijna op springen, ik wil gewoon 's avonds ook kunnen genieten met een wijntje op de bank.
Dat kom je tegen in de praktijk, dat huwelijken op springen staan?
Ja. Ja, ik kom echt wel tegen zoals ouders die gewoon invullen op het intakeformulier. Als ik zeg, welk doel willen jullie bereiken? Dat ze echt zeggen van, nou, we willen meer tijd voor elkaar. Want je moet je voorstellen dat de ouders die ik help, dat zijn ouders die 's avonds gewoon de hele avond bezig zijn om hun kind in slaap te wiegen. Dit zijn geen ouders die kinderen hebben die gewoon een slaapje overslaan of zo, of die een beetje liggen te pruttelen voordat ze naar bed gaan. Nee, dit zijn echte ouders die gebroken nachten hebben. Echte gebroken nachten. Ja. Kinderen die van 2,5 die 's nachts nog om borstvoeding roepen. Kinderen van 3 maanden die niks anders doen dan huilen. Die hele grote walletjes hebben. En
gewoon dat als, ja, als kleine baby's gewoon niet kunnen slapen. Dat gewoon levens kapot kan maken. Dat is echt, ja, ongelooflijk.
Daar doe ik het ook voor. Op het moment dat een ouder tegen mij zegt van... meestal aan het einde van een traject zeggen ze dan ook van... Oh, ik ben zo blij, want het is zoveel beter geworden. Van de week appte een ouder mij nog en die zei van... Nou, mijn kindje is nu bijna 1 en ik ben zo blij dat ik ben begonnen met 3,5 maand. Want nu hoef ik gewoon nooit meer een probleem te maken als ze naar bed gaat. Nooit meer. Ze legt haar kindje weg en het kindje slaapt. En dat deze eigenlijk al op de 2e dag.
Ja, ik wou zeggen, wat is dan in die tussentijd gebeurd inderdaad? Maar dan...
Niks, heeft ze gewoon aan het slaapplan gehouden en aan haar eigen acceptatiegrens. Want dat is ook een hele belangrijke, dat het je eigen acceptatiegrens is. Je moet er zelf klaar mee zijn. Want als jij het allemaal wel prima vindt, bedoel, mijn ex die zei ook van, oh, ik vind het wel gezellig als je bij ons slaapt. Nou, ik niet, want de volgende dag wilde hij dat weer. En uiteindelijk lag ik elke keer met een 7 maanden oude hak in mijn oor.
Ja, ja, je wilde ook jezelf rust gunnen.
Ja.
Ja, maar er zijn dan natuurlijk ook mensen die zeggen van... Ja, Aisha, dat kun je wel zeggen, maar jij wilde een kind.
Klopt.
Ja, en wat zeg je dan?
Nou, dan zeg ik wel een kind dat goed slaapt. En dat slapen, dat kun je niet afdwingen. Maar op het moment dat je een kind krijgt, dan zorg je gewoon dat je eigen wensen en je eigen ruimte niet ondergesneeuwd wordt. Dus op het moment dat, en dat geldt voor alles, hè, op het moment dat jij een kindje hebt en, of ik noem maar wat, je zit bij een baan en die vind je niet leuk, dan ga je naar een jobcoach toe en die jobcoach die zegt tegen jou van oké, dan wat houd je tegen? En dat is wat ik ook tegen een ouder zeg. Een ouder zegt, nou, ik wil heel graag dat mijn kindje in zijn eigen bed slaapt. Wat houd je tegen?
Ja. Maar denk jij ook bedoelt, Tijmen, van je moet ook dingen opgeven als je een kind krijgt?
Ja, dat kan, ik kan me, ja goed, ik heb er geen ervaring mee zelf, maar ik kan me voorstellen dat wel kritiek kan zijn voor mensen. Dat mensen wel denken van ja, je hebt gekozen voor een kind. Daar horen ook natuurlijk bepaalde dingen bij die je inlevert. Het is niet dat je zegt van hey, toch nog steeds vrij blij. Ik wil hetzelfde leven behouden dan dat ik daarvoor had.
Ja, absoluut. Maar dan bedoel ik wel een leven niet alleen wat fijn is voor mezelf, maar ook voor mijn kindje. Want mijn kindje die sliep 1,5 uur.
Ja, precies. Jouw kind heeft natuurlijk daar ook last van, dat jij daar last van hebt. Dus
precies,
het is een soort
wisselwerk. En iedereen heeft er uiteindelijk last van. Want het kindje zelf ook, die is hartstikke overprikkeld. Die wil niks meer. Die huilt alleen maar. Die is hartstikke chagrijnig.
Ja, en die problemen kan dat kind natuurlijk ook weer meenemen in zijn latere leven. Dat daar ook weer van alles misgaat. Ja.
Wat je eigenlijk een kind aanleert is, dit is een grens. En dit is waar jij het zelf moet oplossen. En dat betekent niet dat een kindje aan zijn lot wordt overgelaten. Maar het is echt mijn coaching is echt gebaseerd op... Wat kan jouw kind allemaal zelf en welke ruimte geef je hem daarvoor?
Ja, en om dat dan samen met je ouders te ontdekken, dan neem ik aan.
Ja.
Want zou jij een soort van samenvatting kunnen geven van jouw visie, hè? Van de manier hoe jij coacht? Hè? Want je vertelde net in het voorgesprek al even hoe jij te werk gaat. Dat vond ik wel een heel interessante, bijzondere manier. Hè? Want je hebt nu ook, voor de mensen die luisteren en die het niet zien, je hebt nu ook een oortje in. Hè? Want jij bent altijd standby voor jouw cliënt eigenlijk.
Ja.
Hoe werkt dat?
Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken.
Ja, wat ik dus doe is, mensen komen bij mij, dan krijg ik dat kennismakingsgesprek natuurlijk. Dan, als ze ervoor openstaan, want ik ben daar wel heel eerlijk in. Ik zeg wel van, nou, we gaan geen mietjespolitiek doen. We gaan echt de weerstand doorbreken en dat kan wat voet in aarde hebben. Bij de meeste kinderen is het op de eerste dag merk je al resultaat. Dus,
wauw.
Nou, dat...
Klinkt goed.
Stimuleert ze wel. Ja, dat vinden ze vaak wel heel fijn om te weten. Want we gaan echt wel heel hard aan het werk. Maar je hebt ook slaapcoaches die gaan elke keer een stukje opschuiven. En, sorry.
Ik ga het drinken over de tafel.
dan schuif je elke keer een stukje op met je stoel tot je uiteindelijk uit de kamer bent. Nou, dat vind ik eigenlijk een hele makkelijke oplossing. Even zonder mijn collega-coaches af te kraken. Maar ik denk dan van ja, soms moet je ook gewoon een nee verkondigen. En dat zeg ik er ook altijd eerlijk bij. Van, we gaan eigenlijk gewoon zeggen van, nou nee, dit kun je zelf. Het is een beetje alsof iemand tegen jou zegt van, goh, kan je mijn fetus even strikken? En jij ziet heel goed dat diegene het in zijn mars heeft om dat zelf te doen. Dan doe je dat niet voor iemand.
Ja.
Nou, daar vullen ze een intakeformulier in. Daar staan allemaal vragen in over het kindje. Hoe de bevalling is gelopen, de zwangerschap is verlopen. Noem het allemaal maar op. Want ik wil kijken van waar is het probleem ontstaan? Waar is het eigenlijk ontstaan dat je het moeilijk vindt om... Nou, niet zozeer of je het, waarom je het moeilijk vindt om je kindje te laten huilen. Maar waar komt de neiging vandaan om het op te lossen voor je kindje? Want dat is wat er vaak gebeurt. Kiezen voor de makkelijke weg en dan heeft hij het minste pijn.
En mag ik al iets een antwoord geven? Bijvoorbeeld biologie. Ik bedoel, de ouderinstinct van mijn kind heeft me nodig. Wat zou je dan?
Ja, dat is meestal is het gewoon een eigen pijn.
Ja.
Mijn kind heeft mij nodig. Dat is meestal, moet ik even nadenken over de trajecten die ik heb gehad. Want er zijn er heel veel natuurlijk waarbij ze denken van mijn kind heeft mij nodig.
Maar dat is toch ook zo? Die kinderen hebben toch die ouder ook nodig?
Ja, maar de vraag is, wil jij ook nodig zijn?
Leg dat eens uit.
Nou, op het moment dat jij, laten we een paar jaar vooruit gaan in de tijd. Hè, dan heb je een kindje van 2 en die wil vervolgens niks doen. Want die vindt dat mama of papa alles moet oplossen. Dus die kan niet zelf eten. En ja, moeder wil zelf ook eten, dus dan gaat het in de weg zitten. En dan is het van, ja, wacht even, ik wil jou niet de hele tijd voeren. Je zult het nu zelf moeten doen. Op een gegeven moment houdt een ouder daarmee op. Gaan we nog 3 stapjes vooruit, dan gaan we 3 jaar vooruit, dan is het kindje 5. En het kindje moet zelfs zijn jas aandoen of zelfs zijn schoenen aandoen. En moeder heeft dat altijd voor het kind gedaan, maar die heeft daar nu geen zin meer in. Of geen zin meer in, die vindt dat het kind het wel zelf kan.
Of allebei.
Maar dat kan van alles zijn. En dat kan ook zijn dat ze op school zeggen van, goh, mevrouw Jansen, u moet nu wel echt leren om uw kind zelf een jas aan te doen, want elke keer moeten wij Pietje helpen met zijn jas aandoen. Nou, dus dan zeg je tegen een ouder uiteindelijk van nee, je kan het zelf. Weerstand. Want dat vindt het kind niet leuk om dat zelf te doen.
Ja, dus je wil eigenlijk proberen om zo vroeg mogelijk te werken aan die zelfstandigheid, aan die autonomie.
Ja. Ja.
En je denkt dan dat, of jij zegt dan eigenlijk dat wanneer je dat niet doet, dat je dan gechargeerd gezegd luie kinderen krijgt.
Dat kan. Ik zeg niet dat het zo is. In geval van mijn zoon is dat zo.
Oké, ja, dus daar heb je wel ervaring mee.
Ja, absoluut. Want als je alles maar oplost voor iemand, ja, dan gaat diegene niks meer zelf doen. Maar er kan ook bijvoorbeeld een faalangst ontstaan. Er kan ook een familiepatroon worden doorgegeven zonder dat je het weet. Ook dat zie ik heel vaak in de praktijk, dat het eigenlijk, mijn moeder loste alles voor mij op. En ik vind dat ook heel moeilijk, dus ik ga dat ook voor mijn kind oplossen.
Ik verwees net al even aan die oortjes die je net in had. Dus jij hebt ook een aparte werkwijze, dat je niet werkt van, oké, we gaan nu een uurtje zitten en dan spreken we elkaar 2 weken niet meer en dan weer een uurtje. Jij bent echt wel vaker bereikbaar.
Ja, de eerste 3 dagen ben ik gewoon bereikbaar. Ik heb dan 2 pakketten. Bij de ene ben ik ook 's avonds bereikbaar. Wat ik
s'nachts
dan ga doen,
ook?
'S nachts niet. Dan moet ze het zelf oplossen.
Ja. Jij moet ook slapen natuurlijk. Zo is
ja,
het wel.
Ik had me laatste keer verslapen en toen schreef ik ze dus van, oh, ik heb me verslapen, ik bel jullie zo. En toen zei ze, dat vind ik wel heel grappig, een slaapcoach die zich verslapen heeft.
Ja, krijg je dat.
Niks menselijks is zo vreemd natuurlijk. Maar goed, is dat wel goed te combineren natuurlijk? Want goed, het is natuurlijk wel, ook qua werkdruk, je moet wel altijd aanstaan.
Ja. Ja, dat is met de kleintjes is het wel aanpoten hoor. Want dan ben je echt de hele dag, die doen natuurlijk ook meer slaapjes. Dus op het moment dat je een kindje van 3 tot 6 maanden gaat coachen, dan ben je echt wel de hele tijd bezig.
Ja, dus het is al intensief op het begin. Maar je zegt ook al dat je bij veel mensen al na 1 dag al resultaat ziet.
Ja.
Ja, wat was ik al benieuwd naar? Wat zie je dan? Wat zijn dan die eerste stappen die je ziet?
Nou, de afgelopen 2 kinderen die waren, even kijken, eentje is 6 maanden en eentje die was 3,5 maand. En die hebben dus allebei bereikt dat ze op de eerste dag zelf in slaap zijn gevallen. En dat is nog nooit gelukt. Dus dat is echt een heel leuk moment dat je dan als ouder, je legt je kindje op bed. En we spreken natuurlijk in een intakegesprek, want zij vullen dat intakeformulier in. En dan vervolgens in dat intakegesprek ga ik eigenlijk al een beetje zitten vissen en prikken van waar zit het hem in.
En dan komt er iets op gang ook meteen.
Ja, en dan hebben ouders eigenlijk al zoveel vertrouwen dat zij gewoon dat kindje op bed kunnen leggen. En dan is de eerste stap al gezet.
Ik denk ook een beetje, Tijmen, we hebben ook een keer een voedingscoach gehad natuurlijk. Hè? Ja. Ik denk een beetje dat wanneer je erover gaat praten, dan komt er gewoon al iets op gang.
Ja.
In plaats van als je altijd in je bubbel blijft met je partner en je baby.
En je artikeltjes die je leest misschien.
En je boeken die je leest. Dan, het gaat er nooit echt over. Je blijft altijd een beetje elkaars patronen volgen eigenlijk. Ja.
voeden.
Ja, voeden ook. En als ze bij jou komen, dan het gaat erover.
Ja, en wat ik ook meteen zeg, je kindje hoeft niet te slapen. Als hij niet wil slapen, dan doe het niet. Dan probeer het straks nog een keer.
Mensen proberen ook te controleren. Mensen willen ook, de natuur lijkt het ook heel erg in een soort van schema's proppen. Van nu moet je slapen, dus nu moet je het ook.
Ja, ja. Oh jee, hij slaapt niet, hij is kapot. Wat moet ik doen? Help mij. En eigenlijk zeg ik tegen ze van nou, je baby hoeft niet te slapen. Het enige wat je baby nu moet doen, is niet jou om hulp vragen.
Maar is het toch niet een soort van gemiddelde van hoeveel ze moeten slapen per dag? Ik weet dat eigenlijk niet. Is dat...
Ja, maar daar gaan we dan uiteindelijk ook naartoe werken.
Oké, ja.
Dus je kunt je voorstellen dat deze kinderen, die gaan gewoon van 4,5 uurtjes slaap, gaan ze ineens naar, want dat zeg ik er altijd bij, het is een soort jetlag waar ze in zitten.
Ja.
Het kindje waar ik nu mee bezig was, ben die, we begonnen en toen zei ik van, goh, hoe was jullie nacht? En toen zei ze, ja, ze is echt van 3 tot 5 was ze gewoon klaar wakker. Het is gewoon een jetlag, daar zit zo'n babytje dan in.
Dit is vrij s'nachts. Ja. Dus het zijn niet de fijnste uren ook om...
Nee, het is vreselijk.
Ja.
En vannacht heeft ze voor het eerst doorgeslapen, dus dat is... Ja.
Maar toch, hoeveel gemiddeld dan? Moet ze eigenlijk dan bereiken uiteindelijk?
Weet je dat ik geen idee heb? Ik richt me echt niet, want dat zeg ik ook bij. Ik kan me wel gaan zeggen van, oh, ik richt me helemaal op hoe baby's functioneren en hoe baby's doen en wat baby's moeten.
Mm.
Dat weten ouders heel goed. Alleen ik richt me op, wat houdt jou tegen? Wat vind je moeilijk?
Ja, want dat is echt dat persoonlijke stuk.
Ja, echt dat persoonlijke stuk inderdaad. Van je ziet ook vaker dat moeders er meer last van hebben dan vaders. Vaders die denken van, ja, als hij maar slaapt.
Ja. Ja. Hey, en hoe lang doe je dit nou, Aisha?
3 jaar.
En in die tijd, wat is eigenlijk het belangrijkste wat je hebt geleerd van de praktijk?
Ik denk het stukje loslaten.
Jijzelf of dat de ouders dat kunnen doen?
Allebei, want op het moment dat ik tegen een ouder zeg van ja, nee, ik ga jou helpen met slapen. Ja, misschien kan ik dat wel helemaal niet.
Ja.
Dat is ook wel mooi, want ik heb zelf dus, want ik ga altijd op zoek naar belemmerende overtuigingen bij ouders. Hè? Dus wat belemmert jou? Welke overtuiging heb jij waardoor je dit niet kan? En mijn belemmerende overtuiging is, ik kan het niet. Met alles. Dus als jullie binnenkomen, dan denk ik, oh, ik kan dit niet.
En de podcast heb je dan over.
Ja. Ja, jullie persoonlijk. Ja. Oh nee. Ja.
Het gaat nog redelijk goed tot nu toe.
Ja.
Dus.
Ja, maar dat is het leuke. Want die belemmerende overtuiging van mij, die is helemaal niet waar. Ik heb helemaal niet zoiets van, oh, ik kan dat niet. Dat slaat nergens op. Nee, maar ik ga dan, als ik weet dat jullie komen, dan een week van tevoren, dan schiet het wel even door mijn hoofd van, oh ja, mijn podcast. Maar dan schuif ik dat weer weg. Want dan zeg ik tegen mezelf, ik kan dit wel. Nou, 3 kwartier voordat jullie komen, dan word ik natuurlijk helemaal wild. Dan denk ik van, oh, ik kan het niet. Maar dat is hetzelfde als met wanneer een ouder mij belt en een ouder zegt tegen mij van, goh, kun je mij helpen met jou, met mijn kindje? In eerste instantie denk ik, nee, dat kan ik niet. Maar daarna zeg ik ook tegen mezelf van, nee, dat is niet waar. Ja,
dat is natuurlijk ook gewoon coachen. Hè? Ik bedoel, daar ben je ook op andere gebieden ook nog coach. Ik bedoel, het gaat uiteindelijk gewoon over manier van benaderen. Van hoe ga je ermee om?
Je luistert nog steeds naar Pedagogisch Verantwoord.
Ja, maar ik moet ook wel zeggen dat ik het wel mooi vind dat je dat zo kwetsbaar zegt. Want dat is ook iets wat iedereen denk ik wel voor een deel heeft en in zich heeft. Want we moeten natuurlijk niet doen alsof coaches en pedagogen en wetenschappers, en dan ga ik natuurlijk wel heel breed trekken nu, maar dat iemand over een bepaald onderwerp de wijsheid in pacht heeft. Dus we leren allemaal van elkaar en de ene persoon heeft daar meer kennis over dan de ander. Maar zo kunnen we elkaar allemaal aanvullen. Kijk, dus is het niet dat jij zegt, hè, een coach, nou, die moet altijd zelfverzekerd zijn, die moet altijd alles weten en op elk moment zichzelf kunnen neerzetten als zijnde professional, maar dat hoeft natuurlijk niet. We zijn natuurlijk mensen die van elkaar leren. Dus dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Dat je dat wel toegeeft.
Het mooiste van coaching is dat de meeste coaches goed zijn op het gebied waar ze zelf tegenaan lopen. Waar ze zelf die weerstand hebben doorbroken.
Ja.
Bij mij is dat stukje, ik kan het niet. Of ik kan niet met mijn prikkels omgaan. Ik ben te overprikkeld. En in dit geval ga ik gewoon zorgen dat je een stukje verantwoording neemt voor jezelf. Wat kan ik doen om deze situatie te veranderen? En dan scheid ik eigenlijk de ouder van het kind. Het kindje ligt daar in bed. Nou, wij gaan het even hebben over wat kun jij doen. En het grappige is dat als ik dus met een ouder in gesprek ben, het kindje ligt in bed, dan voel ik ook wel eens aan een ouder. Hè, dan vinden ze dat heel vervelend. Dan zeggen ze, ja, maar hij ligt nu net in bed. Of het is misschien een beetje raar om nu te bellen. En zegt, nou nee, vind ik eigenlijk wel fijn. Want ik wil wel weten wat het met jou doet als jouw kind het zelf moet proberen. En dan krijg je dus de mooiste gesprekken. En dan zie je dus dat als een ouder, als je die in balans hebt gekregen. Want dat is het, je gaat een bepaalde keuze maken. Je gaat je kind even zelf laten pruttelen. Nou, in de volksmond noemen we dat, je gaat je kind laten huilen. Ja. En dan ga je kijken van, goh, wat doet dat met jou? Wat gebeurt er nu met jou? En dat klinkt altijd heel zweverig, hè? Van, oh, wat gebeurt er met jou? En wat voel je nu in je lijf? Maar dan kun je dus kijken van, goh, staat zo'n ouder wel achter deze keuze? En zo nee, waarom niet? En hoe kunnen we zorgen dat ze er wel achter staat?
Ja, maar Aisha, ik wil wel een interessant experiment met jou gaan doen nu. Want dat is de eerste keer dat we dat hebben gedaan in deze podcast. En dat zijn vragen van luisteraars.
Okay.
Want we hebben op social media hebben wij een soort van poll heb ik gestart. Of in ieder geval zo'n patroontje waar je op kan klikken. En dan kun je een vraag stellen aan jou. Dat hebben we op Instagram gedaan. Dus mensen, mocht je dat ook willen doen of wil je daar ook op reageren, dan moet je ons natuurlijk volgen op social media. Dat kun je gewoon vinden, Pedagogisch Verantwoord.
En niet alleen Instagram, toch? Zitten we?
Nee, we zitten overal op. Facebook, Twitter, LinkedIn trouwens ook. Laatste tijd gaat het daar heel goed.
Precies.
Dus mensen, zoeken ons, mocht je ons willen vinden. Maar Aisha, de eerste vraag die dan op social media is gesteld door Anne Lammers is, hoe kan het dat sommige baby's na een aantal weken al doorslapen en andere niet?
Dat heeft te maken met prikkelverwerking. Het ene babytje kan zichzelf heel goed tot rust brengen. Die slaapt prima. Die kun je zien als de middenmoot aan mensen. Die overal lekker doorheen gaan.
Ja.
En dan heb je types zoals ik en de baby's die ik coach. En die raken al overprikkeld als ze de gordijnen open doen.
Ja.
Dus die hebben gewoon net wat meer moeite om hun hoofd tot rust te krijgen.
Dus je hebt ook heel de dag door heel veel prikkels verzameld gewoon. Of heel veel prikkels, ja, gevoeld eigenlijk.
Alleen, het is natuurlijk de kunst, als jij een overprikkeld persoon bent, is het kunst, moet je op alles reageren. Ik hoor hiernaast, hoor ik een man met zo'n brander. Ik hoor het, maar ik hoef er niet op te reageren. Ik hoor de hond lopen, ik hoor het, maar ik hoef er niet op te reageren.
Hmm.
En dat is eigenlijk hetzelfde ook wat ik tegen ouders zeg. Je hoort hem, maar je hoeft er niet op te reageren.
Ja, precies.
En die prikkelgevoeligheid, daar kan je niet echt per se iets aan doen eigenlijk, toch?
Nee, later hebben ze daar Ritalin voor, maar niet voor
nee, niet voor de baby's.
Komen er al wat andere problematiek bij kijken natuurlijk, hè?
Ja.
Want dan komen we naar de ADHD-kant zitten dan te kijken.
Ja, dat is mijn diagnose inderdaad.
Ja, oké.
Uiteindelijk. Maar als ik dan nu kijk naar bijvoorbeeld een ADHD'er en een HSP...
Hooggevoelig persoon.
Ja, hooggevoelig persoon. Ja. Vroeger vond ik dat altijd een beetje onzin. En nu heb ik zoiets van, nou, je kunt inderdaad heel gevoelig zijn voor alles. Maar je hoeft niet op elke prikkel die jij krijgt te reageren.
Ja, dat kun je ook trainen op een of andere manier, zeg je dan.
Tuurlijk, want je kunt jezelf gewoon echt op de vingers tikken als jij weer eens afgeleid raakt van iets.
De laatste vraag die we gaan behandelen ook, is van Tessa Hendricks. Wat is jouw tip aan een ouder die helemaal ten einde raad is door de slapeloze nachten? En daarachter heeft ze nog geschreven alsof ze op Twitter zit, hashtag durf te vragen. Dus ik waar we het net al even over gehad hebben, maar dan eigenlijk een hele mooie concrete samenvatting. Dus als een ouder helemaal ten einde raad is, omdat zij zelf ook niet genoeg slaap kunnen hebben, als ik goed lees, wat zou jou dan jouw tip zijn?
Nou, dus ook gewoon naar bewustkindercoaching.nl gaan en mij bellen. Dat is altijd een hele gevaarlijke, hè? Want ik kan nu wel zeggen van, oh, laat je kind huilen. Maar dat is echt de tip eigenlijk waar ik compleet tegen ben. Want dat geeft het consultatiebureau altijd als tip. Laat hem maar even huilen.
Ja, maar jij zegt dus eigenlijk van, je moet dus per situatie, en dat is natuurlijk een beetje vervelend dat ik die vraag niet zo stel. Maar jij moet eigenlijk dus gewoon per casus helemaal onderzoeken. Want daarom heb je ook die vragenlijsten van, hoe zit zo'n kind in elkaar, wat is de achtergrond, wat is de anamnese en hoe kun je daarop verder kijken? Dus eigenlijk is het natuurlijk gewoon heel erg onnodig om jou nu gewoon deze kaas voor te leggen, want er is geen.
Nee, ja, als ik meteen tip moet reageren en echt niet marketingtechnisch, dan zou ik zeggen, bel mij. Maar ja.
Als dat jouw antwoord is, dan is dat toch je antwoord.
Ja, dat is het eigenlijk wel.
Ja, misschien toch ook wel met mensen in gesprek gaan erover, denk dan misschien, want dan kom je ook weer op je belemmeringen.
Ja, zoek hulp, zoek hulp.
Weerstand.
Vooral schaam je niet. ervoor. Ja. Want ga geen vooral taboe. Niet te veel googlen ook. Want mensen die hebben de neiging om heel veel te gaan googlen. En dan, dus ik had een ouder en die zei, ja, ik heb attachment parenting geprobeerd, maar ik ben daar gewoon niet voor gemaakt. Ik werd er helemaal gek van. Ik wil gewoon mijn eigen ruimte hebben. Nou, dat mag.
Even heel kort, attachment parenting.
Ja, dat is als je, ik heb me niet heel erg over ingelezen. Vooral ook omdat ik dan niet bevooroordeeld erover wil zijn. Maar het heeft in ieder geval te maken dat je er gewoon altijd bent voor je kindje.
Ja. Dus echt met die draagzakken, die mensen die met draagzakken rondlopen en zo. Ja, goed. Inderdaad.
En als dat goed voor je werkt, moet je dat vooral doen. Maar dat zeg ik met alles, met het ouderschap. Als het goed voor jou werkt om de hele dag met je kind op pad te gaan, moet je dat doen. Mij kun je opvegen als ik naar de Chimpichamp ben geweest. Dat is gewoon niet mijn ding, dus dat doe ik niet elk weekend.
Ja, maar dat is ook wat Lars en ik ook wel merken in deze podcast. Hè. We hebben het dus over opvoeding en daarom blijft onze podcast ook wel steeds ons boeien. Omdat er zoveel verschillende methodes zijn en visies omtrent het grootbrengen van je kind. Ja, dat is gigantisch. Je kan alle kanten op. Dat is wat je wil.
Ja, en dat is ook het hele punt. Hè. Je vroeg mij net van goh, de momenten dat het fout gaat, zo'n traject. En dat is echt als een ouder die eigen ruimte niet wil innemen. Dus als ik er niet achter kom waar de belemmerende overtuiging zit bij een ouder, dan wordt het lastig. Want je moet als ouder gewoon naar jezelf durven kijken. En we krijgen ons allemaal dingen opgelegd, zo van nou nu ben je moeder, dus nu moet je dit doen en nu moet je dat doen. En soms heb je daar gewoon helemaal geen zin in. Oordeel vooral niet over anderen, want mensen zijn ook geneigd om te oordelen over slaapcoaching. Dat is zielig, maar eigenlijk leer je je kind gewoon omgaan met teleurstellingen. Hoe vervelend ook, mama vind je heel lief, maar nu moet je het even zelf doen.
Nou ja, ik ben nog wel benieuwd, mag ik dat dan nog even vragen? Van waar denk je dat naartoe gaat met die slaapcoaching, ook in Nederland en zo? Want je zei net ook al van, het is een beetje ook een schaamte dingetje of zo. Gaan we daar dan meer uit straks? Uit die taboesfeer?
Dat hoop ik wel. Want zoals ik het zie, dat zeg ik ook wel eens tegen ouders, van als jij een vervelende collega hebt die jou prikt op jouw pijnpunt, dan kun je op een gegeven moment gewoon een andere baan zoeken en dan ben je van die vervelende collega af. Maar niet van je pijnpunt. En op het moment dat je een kind krijgt, jouw kind gaat prikken op jouw pijnpunt. En dat is waar jouw groei zit, maar ook je groeipijn. En dat is hetgene wat je dus moet gaan doen als ouder. Dat je gaat kijken van, goh, wat wordt hier nou eigenlijk ingedrukt?
Ja, dat is wel een goeie, ja. Inderdaad, ook voor andere thema's, Tijmen.
Ja, zeker. Interessant.
Hier moet je eigenlijk mee beginnen met dit stukje. Want anders denken mensen dat ik de kinderen alleen maar laat janken.
Ja. Precies, dat we jou zo framen. Ja. Maar misschien dat ze dan daarom gaan luisteren en jou heel erg boos worden. En uiteindelijk dan het gesprek afluisteren en denken, hey, het viel eigenlijk wel mee.
Dat
zou ik altijd wel kunnen, ja. Nee, maar ik vond het zeer interessant. Daar wil ik je voor bedanken. En mensen kunnen jou dus vinden op, je noemde het net al even. Je deed net al aan schaamteloze zelfmarketing, maar je mag het nu nog een keer doen.
Bewustkindercoaching.nl.
Aisha, bedankt.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord.
Lars, we zijn weer wedergekeerd in jouw nederige stulpje. Opnieuw
in mijn rustoord.
En dan wil ik eigenlijk aan jou vragen, Lars, er is niet zo heel veel meer aan toe te voegen natuurlijk. Maar hoe kijk jij terug op dit gesprek?
Ik vond eigenlijk wel verfrissend dat iemand op deze manier naar opvoeding keek. Eigenlijk wederom, hè, want hebben we al vaker gezegd. Uiteindelijk ga je gewoon vanuit menselijkheid, van wie ben ik en wat gebeurt er bij mij wanneer er weerstand komt, ga je dat aan, zo'n probleem. En daar coachte Aisha gewoon in. En dat is eigenlijk ook de manier waarop je eigenlijk alles moet aanvliegen, denk ik, ook in de opvoeding.
Ja, gewoon heel erg naar die intuïtie terug. En ik vond het ook wel interessant aan haar manier, is dat, hè, ze is niet een persoon die dan bijvoorbeeld alle papers van slaapproblemen allemaal analyseert en vanuit daar een conclusie trekt. Nee, ze is echt vanuit de praktijk. Ze kijkt naar de ervaring van zichzelf en wat ze ziet bij andere ouders. En die kennis en die ervaring neemt ze mee om mensen te coachen. Dat vind ik ook wel een interessante manier. Want we zijn natuurlijk ook wel heel erg wetenschapsgericht in de zin van het handelen. En natuurlijk, ik ben echt wel een man die zegt dat we naar de wetenschap moeten luisteren. Daarom doen we deze podcast ook. En daarom doen we ook die rubriek wetenschappelijk verantwoord. Omdat we die wetenschappelijke feiten wel belangrijk vinden. Maar de menselijkheid, dus echt het luisteren naar mensen. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. En om dat dan in te zetten tijdens het coachen. Dus echt de ervaring opdoen.
En het is ook weer gewoon goed om te kijken van dat het niet alleen maar een probleem is. Als je kind veel huilt of veel slaapt. Bijvoorbeeld te veel slaapt of te weinig slaapt. Het is ook gewoon een kans. Hè? Dat vond ik wel het mooiste wat ze zei. Wat over dat prikken. Dat een kind prikt toch in jou. En raakt iets in je. En dat zegt ook weer iets over jouw karakter, waar je dan weer jezelf in kan opvoeden. Nou, Tijmen, fucking vet.
Ja, dat is gewoon een soort van persoonlijke ontwikkeling eigenlijk, door het opvoeden van je kind. En ja, zelfs met een baby die zo klein is en die kan jou dus al zoveel leren.
Ja.
En dat vond ik wel echt heel bijzonder aan dit gesprek.
Ja, nou, top.
Ja, Lars, moeten we nog iemand bedanken, nog expliciet?
Nou, ik wil natuurlijk de luisteraars bedanken die vragen in hebben gestuurd deze keer. Dat willen we natuurlijk vaker gaan doen. En dat is gewoon heel fijn, want dan hebben wij ook weer nieuwe input voor onze gesprekken.
Ja, en dat doen we dus op onze social media. Maar mocht jij zelf nog denken van oké, ik weet gewoon een heel apart onderwerp dat jullie moeten bespreken, laat het ook weten. Hè. Dat kan uiteraard ook via social media, maar ook via ons mailadres podcast@pedagogischverantwoord.nl.
Ja, en dan moeten we natuurlijk ook Aisha bedanken dat we bij haar mochten opnemen en dat zij de tijd heeft genomen om met ons in gesprek te gaan over dit thema. Dus bedankt Aisha, ook ja, bij deze weer.
Maar Lars, na deze coronatijd vind ik het ook wel goed dat we weer elke 2 weken weer de mensen gaan trakteren op een nieuwe podcast over opvoeden.
Hey, en onszelf trakteren op een nieuwe podcast.
Want we leren hier natuurlijk zelf ook heel veel van. Dat is echt wel waar. Voor jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren nogmaals. En blijf alsjeblieft zoveel mogelijk
pedagogisch verantwoord.
Tot de volgende keer.
Dit was Pedagogisch Verantwoord. Heb jij een vraag of opmerking over deze aflevering? Of wil jij een opvoedingsonderwerp aandragen voor de toekomst? Mail het naar podcast@pedagogischverantwoord.nl of stuur een bericht via social media.